Geliefde gemeente, kinderen, jongeren, ouderen, gasten in ons midden. Alle die met ons meeluisteren via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing deze morgen is uit Exodus 30, van vers 1 tot 10 en van 34 tot vers 38. Het thema van de dienst is Bid tot God. Mededelingen van de kerkraad. Zondagmorgen 28 november worden de wijken 1 tot en met 4 uitgenodigd om de dienst bij te wonen. En zondagmiddag de wijken 5 tot en met 8. Zie voor verdere uitvoerige gegevens de zondagsbrief. Mede gelet op de nieuwe maatregelen die genoemd moeten worden. Collecten. De collecten van vandaag zijn ten eerste voor de kerk, de tweede kerkelijke kassen en evangelisatie en de derde voor het bouwfonds. Wij gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 68, vers 2. De kerkraad wenst u alle een gezegende dienst toe. Thank you.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten. Het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanmorgen en de komende dagen blijkt dat wij kerk zijn in de lijn van de reformatie. We hebben de 95 stellingen hier in de kerk staan. We moeten het er even mee doen, zoals u begrijpt. En ik hoop dat de mensen die in dit vak zitten toch niet al te zeer gehinderd zullen worden. Het geloof is uit het gehoor en dat is het belangrijkste. We vinden het fijn dat we toch met elkaar de diensten zo kunnen voortzetten. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 96, daarvan het vijfde en het zesde vers. Een lied waarmee we de Heere de eer mogen geven van ons leven en ook hem mogen aanbidden. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, aanbid hem nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Laten wij met elkaar luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, dat we ons leven zullen heiligen voor hem, ons zullen toewijden aan zijn Zoon Jezus Christus om van hem genade te ontvangen voor al onze zonden. En we antwoorden met gezang 1, de berijming van de 10 geboden, daarvan het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Zullen we eerst met elkaar bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Heren, wij komen tot u, voor uw troon. Dat is wat we vanmorgen zullen horen, heren. Dat is wat uw woord ons zal zeggen vanochtend. Dat als we bidden, dat we dan eigenlijk de hemel binnengaan en voor uw troon gaan staan. Of liever knielen. U nederig aanbidden al ons leven. Heren, dat doen we vanmorgen ook, nu we als gemeente zijn samengekomen. En wij bidden u, Heren, geef ons een dienst waarin uw zegen en uw geest aanwezig zijn. Heren, uw evangelie gaat uit, ook op deze dag, over heel deze wereld heen. Op zoveel plekken, Heren, waar christenen samenkomen, waar ze ook dicht bij uw woord willen leven. Heere, daar laat u ook het licht van uw woord ontsteken. Opdat het onze harten zal verlichten. Opdat het de weg zal wijzen. Opdat het licht zal werpen op u, Heere Jezus. Want u hebben we nodig. Uw genade hebben we nodig. En wij danken u, Heere, dat u uw kerk over heel deze wereld heen verzamelt. Dat er overal gemeentes zijn die in trouw aan u, aan uw woord en geleid door uw geest tot u mogen bidden, u mogen loven en prijzen, voor u mogen knielen in ootmoed en in ontzag. Heere, laat ook uw koninkrijk worden gebouwd op al die plaatsen. En doet u dat ook, Heere, bij ons vanmorgen hier in de kerk en als we thuis met deze dienst verbonden zijn. Heere, laat in dit moment dat we voor u mogen heiligen, dat we voor u mogen apart zetten, waarin we de rust mogen zoeken, onze gedachten tot rust mogen brengen bij uw woord en u uw woord geeft opdat we dat ontvangen, opdat het ons verklaard wordt, zodat we de boodschap daaruit ook mee zullen nemen. Heer, geef ons dan ook de juiste luisterhouding. Dat we afgestemd zullen zijn op u. Dat we ons mogen openstellen voor u. Heer, u weet hoe gemakkelijk we worden afgeleid, ook als we thuis zijn en de dienst moeten luisteren. U weet, Heer, hoe gemakkelijk het kan zijn dat de boodschap dan toch op afstand blijft. Heer, maak het anders. Spreek tot ons hart. Kom met uw Heilige Geest en werk in ons. Ja, Heer, wilt u ook met uw Heilige Geest door uw dienaar heen werken? Wilt u hem de woorden geven om uit te spreken? En dat zo de boodschap van het evangelie, dat heerlijke evangelie van uw naam, dat evangelie van vergeving van zonde, verzoening van onze schuld en de verheerlijking van u en van uw kerk, eenmaal in volheid. Heere, dat dat evangelie in zijn volle diepte en in zijn volle hoogte mag klinken vanmorgen. Heere, wij bidden u of u en ieder die ook een taak in deze dienst heeft, wil geven wat nodig is. Wilt u ook de organist vervullen met uw Heilige Geest? Wilt u de dienst van hen die hier in de kerk dienen of ook om deze dienst heen hun taak hebben, de leiding van de oppas en de parel, zegenen? En Heere, zo wacht alles ook op u, op uzelf, op uw heilige aanwezigheid. Verlaat ons niet hier, maar kom ons tegemoet. Vervul ons met de eeuwige dingen waar uw woord van spreekt. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, heb je dat ook wel eens, dat als je ergens komt, misschien dat je bijvoorbeeld gaat spelen of zo bij een vriendinnetje of een vriendje op woensdagmiddag en je komt daar binnen en je bent nog maar net de deur doorgegaan en wat ruik je? Wat lekker! Wat ruikt het ontzettend lekker! En je denkt, nou, wat is dat voor een geur? Ja, die geur die ken je wel. Die hangt bij jou thuis misschien ook wel eens. Het is de geur van vers gebakken koekjes. Heerlijk ruikt dat. En je krijgt meteen trek. Je zou meteen wel zo'n koekje willen eten. Zo lekker is het. Dat wat je ruikt, ja, dat is heel sterk. Het is onderzocht dat wij wel meer dan 1 miljoen verschillende geuren kunnen ruiken. Bijzonder, hè? En weet je waar het ook altijd heel lekker moet ruiken? In de tabernakel. Daar gaan we vanmorgen weer op bezoek. En je ziet hier het plaatje. Hier zie je de hoge priester staan. Je ziet hoe mooi die er ook uitziet. Met die bijzondere kleding die hij aan heeft. En wat doet hij daar? Hij staat bij een gouden altaar. En op dat gouden altaar, daar staat een schaaltje met daarop een soort vuurtje. Het is niet zo groot, dat vuurtje, dat zie je wel. En hij heeft een ander schaaltje. En daar zit zwart spul in. Dat is reukwerk. Dat is een speciaal mengsel van allemaal heerlijke kruiden. Bij je moeder in de kast thuis staan misschien wel kruiden. Nou, speciale kruiden die allemaal door elkaar zijn gedaan. En daarvan strooit die hoge priester op dat kleine vuurtje. En je ziet wat er gebeurt. Als je goed kijkt. Je ziet dat een heleboel rook geeft. Niet echt dat het vuur heel hard gaat branden. Nee, die kruiden die geven rook. En heel die ruimte waar die hoge priester staat, die vult zich met rook. Ja, jongens en meisjes, dat is heerlijk. Ruikende rook. Een heerlijke geur. Die hangt daar in het heilige. Maar niet alleen in het heilige, want daar staat dat altaar. Je weet, de tabernakel heeft twee kamers, een wat grotere en een wat kleinere. In die grotere, daar staat dat altaar met het reukoffer, zoals we dat noemen. En dan is er ook nog dat gordijn en daarachter is het tweede kamertje. Daar staat de ark. Maar die geur, die dringt ook door tot in dat tweede kamertje. Tot bij de ark, ja, tot bij de Heere God. Want dat is de plek waarvan de Heere God had gezegd, daar woon ik, daar ben ik. Nou, waarom moet de hoge priester Aaron dit nou elke dag doen? Want hij moet het elke dag doen, jongens en meisjes. Twee keer zelfs, 's morgens en 's avonds. Dan moet hij een beetje van dat reukwerk op dat vuurtje gooien, zodat het weer helemaal lekker gaat ruiken. Waarom moet hij dat doen? Nou, jullie weten, dat heeft natuurlijk een bepaalde betekenis, hè? Dat is een soort voorbeeld. De hele tabernakel, al die dingen die erin staan, zijn een soort voorbeeld voor ons. En dat reukofferaltaar is nou het voorbeeld van ons gebed. Dat je gaat bidden. Als wij tot de Heere God bidden, je vouwt je handen, je doet je ogen dicht. En je gaat in je gedachten naar de Heere God toe, je praat met hem. Dan is dat voor de Heere God als iets heerlijks. Dan is het alsof de rook van jouw gebed helemaal naar de hemel gaat. Waar de troon van de Heere God is. Wij kunnen de Heere God niet zien. Aaron kan de Heere God ook niet zien. Hij kan de ark ook niet zien, want daar zit dat dikke gordijn voor van het voorhangsel. Maar de Heere God die hoort het wel. Hij ruikt het. Het komt tot voor zijn troon als we bidden. Nou, daar gaat vanmorgen de preek over. Dat de Heere God dat ook heel graag wil, dat we zo dicht bij hem zijn. Elke dag weer opnieuw, wel twee keer op een dag. Minimaal, 's morgens en 's avonds. We gaan met elkaar lezen, gemeente, uit Exodus, hoofdstuk 30, vers 1 tot en met 10 en vers 34 tot en met 38... En daarna, jongens en meisjes, zingen we een psalm, psalm 141. En die gaat daarover, over het reukwerk en over het gebed. Psalm 141, vers 2. Mijn bee, mijn gebed, met opgeheven handen. Wij vouwen vaak onze handen. De priesters deden dat ook met opgeheven handen. Mijn gebed met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht. Dus helemaal naar de Heere God toe, als reukwerk. Voor u toegericht. Als een offer, als offers die de 's avonds branden. Psalm 141, vers 1, 2 en 3 na de lezing uit Exodus 30. Vanaf vers 1. U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken. Zijn lengte moet een L zijn en zijn breedte een L. Vierkant moet het zijn en zijn hoogte 2 L. En de bijbehorende hoorns moeten er één geheel mee vormen. U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken, zijn bovenkant, zijn wanden rondom en zijn horens. Ook moet u er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er twee gouden ringen voor maken, onder de rand ervan. Aan zijn beide kanten moet u die maken, aan weerskanten ervan. Ze moeten dienen als houders voor de draagbomen om het altaar daarmee te dragen. En verder moet u de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. En u moet het vervolgens voor het voorhangsel dat voor de ark van de getuigenis hangt plaatsen, voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is, waar ik u zal ontmoeten. En Aaron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen, als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. En ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heere, al uw generaties door. U mag daarop geen ander reukwerk in rook op laten gaan, geen brandoffer of graanoffer, en u mag daarop geen plengoffer uitgieten. Aaron moet dan eenmaal per jaar aan de horens van het altaar verzoening doen, met een deel van het bloed van het zondoffer ter verzoening. Eenmaal per jaar moet hij aan de horens verzoening doen, al uw generaties door. Het is allerheiligst voor de Heer. En dan lezen we vanaf vers 34 tot en met vers 38 over het reukwerk zelf. Verder zei de Heere tegen Mozes: neem voor uzelf geurige specerijen, druipende hars, onyx en galbanum, dus geurige specerijen en zuivere wierook. En dit alles moet in gelijke hoeveelheden zijn. En dan moet u daar reukwerk van maken, een mengsel, werk van een zalfbereider, met zout gemengd, zuiver en heilig. Vervolgens moet u een deel daarvan tot heel fijn poeder wrijven en een deel daarvan voor de getuigenis in de tent van ontmoeting leggen, waar ik u ontmoeten zal. Het moet allerheiligst voor u zijn. En wat het reukwerk betreft dat u maakt, mag u niets voor uzelf maken, volgens de bereidingswijze van dit reukwerk. Het moet u heilig zijn voor de Heer. Ieder die iets dergelijks maakt om eraan te ruiken, moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Tot zover. gedeelte dat we hebben gelezen uit Exodus 30, vers 1 tot en met 10. Dat is ook de tekst voor de verkondiging van vanmorgen. En we willen na het amen van de preek antwoorden met Psalm 116, het eerste en het tiende vers. Dus als we het woord van de Heere, de verkondiging daarvan, hebben gehoord, dan antwoorden wij daarop met Psalm 116, vers 1 en vers 10. Het thema voor de preek is bid tot God. Want hij vraagt het, hij verhoort het en hij verblijdt zich daarin. Bid tot God, hij vraagt het, hij verhoort het, hij verblijdt zich daarin. Ja, gemeente, daar staat hij, de hoge priester. Het is vroeg in de morgen. Buiten werpt de zon haar eerste stralen over de horizon. En zojuist is de hoge priester het heilige binnengegaan. En nu dooft hij de lampen van de gouden kandelaar. Eentje blijft er branden als een waakvlam. Even loopt hij naar de toonbroden. Hij strooit nog wat wierook bij de tafel. En dan loopt hij naar het altaar toe. Het staat daar in het midden. De kandelaar links. De tafel van de toonbroden rechts. En dan wat verder naar achteren. Vlak tegen het voorhangsel aan. Een gouden altaar, gemaakt van acaciahout ook weer, overtrokken met zuiver goud. Niet zo groot, 50 bij 50 centimeter en een meter hoog. En op de hoeken zitten gouden uitsteeksels, horens. En in het midden van dat altaar staat een vuurschaal. En daar loopt de hoge priester naartoe. En in zijn hand heeft hij een vuurpan met daarin hete kolen. Die komen van het brandofferaltaar. Daar is zojuist op geofferd. Het morgenoffer is gebracht. Er is een dier geslacht, gedood. En in zijn geheel op dat brandofferaltaar verteerd door het vuur. Zo is er verzoening gedaan voor de zonde. En dat vuur, dat was hoog opgeleid. Het vet van het offerbeest had zijn werk gedaan. En toen het wat lager was geworden, had de priester een paar van die gloeiende kolen van het altaar in die vuurpan geschept. En daarmee loopt hij nu naar het altaar toe, het reukofferaltaar. Dat andere altaar wat in de tabernakel staat. En hij doet van die kolen in die schaal van het reukaltaar. En vervolgens pakt hij wat reukwerk. Een mengsel van kruiden, hars en zout. De apotheker die heeft het speciaal bereid en klaargemaakt. Volgens een heel speciaal recept. En dat strooit hij nu op de gloeiende kolen. En meteen zie je wat er gebeurt. Er kringelt rook naar boven. En aan nog een handje neemt die rook nog toe en al snel is de hele ruimte vervuld. Een doordringende, maar heerlijke geur. En wie in de voorhof aanwezig is, die zal het hebben gezien. Het zal naar buiten gedrongen zijn op het moment dat de hoge priester weer terugkwam in de voorhof en het gordijn even open ging. En het dringt ook door tot in het heilige der heiligen, waar de ark met het verzoendeksel staat, daar waar Gods troon is. Weet de jongelui, waarom dit altaar? Je merkt wel, het is een heel ander altaar dan dat brandofferaltaar. Dat is allereerst al veel groter en dat wordt gebruikt voor allerhande offers. Dit altaar is heel klein. En er wordt maar één soort offer opgebracht. Dit reukoffer. Wat betekent dat? Nou, gemeente, ook dit voorwerp in de tabernakel, dat laat iets zien hoe wij tot God kunnen komen. Hoe je met God in contact kunt staan. En andersom, hoe hij met u, met jou in contact wil staan. En aan u verbonden wil zijn. Daar gaat immers de hele tabernakel over. God die wil wonen te midden van zijn volk Israël. Zeg maar de hemel die heel dicht bij de aarde komt. Maar ja, wel op een bijzondere manier. Want hoe kunnen die twee nou zo dicht bij elkaar zijn? Die hemel waar de Heere God woont, waar alles heilig is, waar alles volkomen goed is en heerlijk. En de aarde waar de zonde woont, waar de dood heerst, waar het onrein, onheilig is. Nou gemeente, die tabernakel is als het ware het verbindingsstuk. Een soort weg naar God toe. Je moet binnen door de poort. Je moet eerst offeren bij het brandofferaltaar. Dan moet je langs het wasvat. En pas dan kom je het heilige binnen. Richting het reukofferaltaar. Verder kan je niet. Je kan niet nog dat ene kamertje binnen. Het heilige der heiligen, ja. De hoge priester mag dat één keer per jaar doen. Grote verzoendag. Maar verder komt hij dan ook nooit. Maar het heilige, dat is elke dag vol met activiteit. Van 's ochtends tot 's avonds. En het reukofferaltaar neemt daarbij een belangrijke plek in. Waarom? Nou, dat is omdat het reukwerk het gebed symboliseert. Je komt het ook op andere plaatsen tegen in de Bijbel. We hebben Psalm 141 gezongen. Die is daar heel duidelijk over. Maar niet alleen daar, denkt u ook aan Zacharias in Lucas 1. Als hij als priester van dienst, als zoon van Aaron, het reukofferaltaar mag ontsteken. En dan heeft hij dat gedaan en dan staat er opeens die engel. Die kondigt de geboorte van Johannes de Doper aan. En die engel die zegt dan, Zacharias, uw gebed is verhoord. Dat is maar niet zijn persoonlijke gebed alleen. Het gaat om het gebed dat hij zojuist in de naam van Israël, als priester van dienst, namens Israël, daar voor het voorhangsel tot God heeft opgezonden, doordat hij het reukwerk ontstak. En ook in de Openbaring komen we tegen. Als Johannes de hemel inkijkt, en u weet gemeente, de tabernakel is eigenlijk een plattegrond van de hemel, van de eeuwige, de hemelse dingen. Als Johannes de hemel inkijkt, dan ziet hij in zijn visioen in hoofdstuk 5 vers 8 schalen vol reukwerk. En dan staat er als verklaring bij, dit zijn de gebeden van de heiligen. En Openbaring hoofdstuk 8, daar staat dat reukwerk, dus die gebeden van de heiligen, door het Lam, door Jezus Christus, samen met de. Dat reukwerk samen met de gebeden van de heiligen op het gouden altaar voor Gods troon worden gelegd. En daar blijkt zelfs dat het reukofferaltaar in de hemel in het heilige der heiligen staat. Daar is het voorhangsel zelfs weg. Weet je, dat is dus de manier die de Heere God zelf aan Israël geeft om tot hem te komen. Mozes en de Israëlieten moeten dit altaar maken volgens de aanwijzingen en dat mengsel van kruiden. En het moet 's morgens en 's avonds ontstoken worden. Want gemeente, zo wil de Heere nou zijn volk ontmoeten. Het is opvallend dat in vers 6 het zo staat. U moet het vervolgens voor het voorhangsel dat voor de ark van de getuigenis hangt plaatsen, het altaar. Voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is, waar ik u zal ontmoeten. Dus als de priesters, stel dat de tabernakel weer even op reis is geweest en ze moeten hem weer neerzetten, dan moeten de priesters niet kijken, staat het altaar nou goed ten opzichte van de gouden kandelaar en ten opzichte van de tafel van de toonbroden? Nee. Ze moeten kijken, staat het goed ten opzichte van de ark met het verzoendeksel? Daar moet het recht tegenover, vlak achter het voorhangsel. Zo moet het gepositioneerd worden. Want daar zal ik u ontmoeten. Weet, is dat niet bijzonder? Zo mag Israël voor Gods aangezicht komen. Zo kun je dus God ontmoeten. Elke dag. 'S Morgens, 's avonds. En als je dat doet, dan hangt nog de hele dag de geur van dat reukwerk in de tabernakel. Dichter bij God kun je niet komen. Dan zou je achter dat voorhangsel moeten zijn. Maar ja, dat gebeurt maar 1 keer per jaar. Maar dagelijks mag je vlak bij God komen. Door reukwerk te offeren, te bidden. Maar doet u dat? Ook over het reukofferaltaar en brengen van dat reukwerk staat dat het een altijd durende inzetting is. Dus acht, het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heere. Is ons leven een voortdurend reukwerk? Is het doortrokken van het gebed? Van je afhankelijkheid van Hem? Hoe staat het met uw gebedsleven? Wordt al gezegd dat wij leven in een tijd van biddeloosheid. Want hoe vaak schiet ons gebed er niet bij in? U weet vast hoe dat gaat, hè? 'S Morgens dan heb je je wekker gezet, maar dan druk je hem nog even weg. Met als gevolg dat je je moet haasten om naar je werk of naar school te gaan. En je hebt geen tijd meer om te bidden. En rondom de maaltijden, ja, staat ook de tijdsdruk erop. Want ja, die moet naar sport, die moet naar catechisatie en je hebt dat nog te doen. En 's avonds dan heb je een lange en intensieve dag gehad. En je bent eigenlijk te moe. Te moe om te bidden. En gemeente, voor je het weet gaan er dan dagen voorbij dat je niet of nauwelijks bewust bidt. En hoe zit dat eigenlijk in de gezinnen? Leert u als ouder uw kind bidden? Gemeente, er staat dat het reukwerk een voortdurend reukwerk moet zijn al uw generaties door. Dus van generatie op generatie. Dat betekent dus dat de Israëlieten het hun kinderen moeten leren. Ze moeten de betekenis uitleggen van dat reukwerk. Ze moeten laten zien dat dat elke dag moet, 's ochtends, 's avonds. Het ritme moeten ze meegeven. Maar dan leren wij onze kinderen bidden. Neemt u daar als ouder ook de tijd voor? Bij het naar bed brengen, aan tafel, laat je je kind eens bidden aan tafel. Vouw je samen met hem, met haar, je handen bij het avondgebed? En wat merken de kinderen wat dat betreft aan ons? Gemeente, wat zou de oorzaak zijn dat het bidden bij ons zo gemakkelijk bij inschiet? En dat het zo makkelijk ook tot een lege gewoonte wordt, waar je hart niet echt bij is? Want dat kan natuurlijk ook, dat je wel bidt, maar dat het eigenlijk leeg is. Je hebt eigenlijk niet echt gebeden. Gemeente, zou dat misschien zijn omdat we vergeten dat God het van ons vraagt. Dat hij het zelf zo heeft ingesteld. Hij geeft het gebed als het middel, het kanaal waarop je bij hem komt. Gemeente, beseffen we dat als wij bidden, dat we dan staan voor de troon van God. U zegt, ja dominee, dat is een beeld. Is dat nou echt zo? Dat moet ik me dan voorstellen. Ja, dat moet u zich voorstellen. Kijk, het is maar een gordijn wat er tussen het reukwerk en de ark in hangt. Als die priester daar dat reukwerk brengt, dan ziet hij God ook niet. Hij kijkt tegen dat gordijn aan, hij staat er vlak voor. Maar God zegt, ik ben erachter. Daar zal ik u ontmoeten. Gemeente, de Heer die wil zo graag dat u tot hem bidt. Het gebed is nou dé manier. Zo heeft hij het zelf ingesteld. Om aan hem verbonden te zijn. Zo kun je, mag je met hem omgaan. Op die manier wil hij bij je zijn. En mag jij bij hem komen? Gemeente, zo komt die verbinding daadwerkelijk tot stand. En misschien lijkt de Heere God dan voor ons heel ver weg. Maar gemeente, als je gaat bidden, dan sta je vlak voor zijn troon. Daarom is het ook zo erg als het te benen schiet. Als we in onze biddeloosheid laten blijken dat we dat eigenlijk niet nodig denken te hebben. Gemeente, bidden is maar niet een optie, een mogelijkheid van, oh ja, dat zou ik eventueel ook nog kunnen doen. Nee, bidden is als ademen. Denk aan de geboorte van een baby. Zodra een baby geboren wordt, dan gaat dat kindje huilen. En dat is goed, want op dat moment ontplooien de longen zich. Dan kan dat kindje gaan ademen. Nou, zo is het met geloof ook. Als je tot geloof komt, gemeente, als je opnieuw geboren wordt, dan ga je bidden. Want je lichaam kan niet zonder zuurstof. Je ziel kan niet zonder de zuurstof van het bidden. Zo kan je geloof niet zonder gebed. Als de geest, de adem van God, de ruach in je hart is gekomen, dan kan het niet anders of je gaat bidden. Het gaat er in en eruit. Gemeente, als het nou zo is dat u zegt, ja, maar ik bid eigenlijk nauwelijks. Hoe is het dan eigenlijk met uw hart? Woont daar die geest? Is hij daar? Verlang je er niet naar? Om zo dicht bij de Heere God te mogen zijn? Dat die vraag die wij soms kunnen hebben van, God is zo ver weg, zo ver weg, dat het met één gebed die afstand overbrugd wordt. En dat hij je ziet en hoort en dat jij hem ziet en hem hoort. Met de biddeloosheid is dat niet een gebrek aan geloof. En leg uw leven er eens naast. Hoe zit het? Als je tot je eigen schaamte moet bekennen, er komt bij mij zo weinig van. Of als je tot je schaamte moet erkennen, ja, het is er helemaal bij ingeschoten. Ik ben er zo in achterop geraakt. Het was er ooit wel, maar het is nou alsof het dicht zit. Ik hou al dagen, weken, maanden mijn adem in. U weet wat er gebeurt als je dat te lang doet. Dan sterf je. Dan gaat het dood. Zou u niet moeten ademen? U tot God moeten keren. Bekering. Om het van hem te verwachten. Ga dan eens op je knieën vandaag. En vraag hem, Heere Heilige Geest, maak mij levend voor u en maak me verlangend naar u. Geef me toch een biddend leven. En gemeente, dan is het vast niet toevallig dat de Heere God het zo heeft ingesteld voor de Israëlieten dat ze 's morgens en 's avonds het reukwerk moeten ontsteken. Door de hand van de hoge priester. Bij het krieken van de dag en bij het vallen van de avond. Dat zijn voor ons mensen immers natuurlijke momenten. Zo is het toch? Momenten van een soort overgang, van een verandering. Van de nacht ga je de dag in. Vanuit de rust en de slaap sta je op en begin je aan je dag. Ga je aan het werk, ga je je dingen doen. En van de dag ga je de nacht in. Vanuit de drukte van je werkdag leg je je te rusten. Mag je geest en je lichaam tot rust gaan komen. Zo heeft de Heere God ons geschapen. Dat is het natuurlijke ritme dat in ons leven ligt. En nou sluit hij daarbij aan. Laat dat nou geen natuurlijk ritme zijn zonder God. Kom dan op die momenten voor zijn aangezicht. En als je dat op die momenten doet, gemeente, dan kun je er een hele dag tegen, dan kun je er weer een hele nacht tegen, om maar zo te zeggen. Want dan hangt de geur van het gebed, van jouw gebed, hangt nog in de hemel. En God denkt aan je. Ontsteek zo het reukwerk van je gebed. En dat mag je doen op het vuur van zijn genade. Want dan kom ik bij het tweede, bid tot God, want hij verhoort je gebed. Maar dit is niet alleen een verbinding met de ark, met het verzoendeksel. Ik zei dat net, hè, van de priesters die moesten het reukofferaltaar positioneren ten opzichte van de ark. Want daar wil de Heer ontmoeten. Er is ook een verbinding, een rechte lijn ook, met het brandofferaltaar. Dat is de plaats waar het vuur voor het reukofferaltaar vandaan komt. Zo moest het zijn. Als het ergens anders vandaan kwam, dan was het vreemd vuur op het altaar. Dat lezen we ook in de Bijbel. En langs dat brandofferaltaar moet je dus eerst heen voor je bij het reukofferaltaar komt. Dus één lijn. Brandofferaltaar, reukofferaltaar en dan achter het voorhangsel de ark. Weet je, waarom is het belangrijk om daar even op te letten? Nou, het heeft te maken met de verhoring van uw gebed. Is dat misschien ook wel een reden dat we het er moeilijk mee hebben met ons bidden? Hoort God het wel? Helpt het wel? Misschien dat u zich wel heel goed kunt verplaatsen in die hoge priester. Die elke dag opnieuw maar weer dat moet doen. Op een gegeven moment raakt daar een sleur natuurlijk in. En hij staat elke dag maar weer, staat hij voor dat voorhangsel. En wat doet hij daar? Ja, hetzelfde reukwerk erop en het gaat weer kringelen en het ruikt weer heerlijk. Het is altijd ook hetzelfde reukwerk, dus altijd dezelfde geur. Een vast recept. Hij staat er als het ware tegen een gordijn aan te praten. Maar het hoort God het als wij bidden. We kunnen soms het gevoel hebben dat God zich verbergt. Je bidt wel, maar het voelt alsof de hemel dicht zit. En misschien heb je al wel zo vaak gebeden of de Heer dit of dat wilde doen. Misschien heb je al een diep verlangen en je hebt het al zo vaak aan hem voorgelegd. Maar het gebeurt me niet. Hoe zit dat dan? Hoort hij wel? En te let u op de verbinding met het brandofferaltaar. God opent zelf de weg voor Israël om tot hem te komen. Daar in het heilige, bij het reukofferaltaar, staan ze in de persoon van de hoge priester voor Gods aangezicht. Daar ben je heel dicht bij God. En op de kolen van het brandofferaltaar, daarop moet de hoge priester nou het reukwerk strooien. Weet je dat je bidden kunt en dat je bidden mag? Dat is genade. Dat kan dankzij de verzoening die is aangebracht. En u weet dat brandoffer verwijst naar het offer van Christus. Dus dat we mogen en kunnen bidden, gemeente, dat is ten diepste mogelijk alleen maar dankzij de Heer Jezus. Hebreeën 4 spoort ons er ook toe aan. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, dat is de ark. Met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade in je gebed, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dat is Hebreeën 4. Kijk, gemeente, daarom hoort God nu al onze gebeden als we ze tot hem opzenden in de naam van Jezus. Zo bidden we toch? Dat zeg jij, jongeren, toch ook aan het eind van je gebed? In Jezus' naam of om Christus wil? Weet je wat dat betekent? Dat betekent, ik doe een beroep op de genade van de Heer Jezus. Laten mijn gebeden door hem gedragen worden, de hoge priester, als reukwerk tot bij God de Vader, tot de troon van God. Want als wij bidden in Jezus' naam, pleitend op zijn genade en ontferming die er bij hem is, dan ligt je gebed in de doorboorde handen van de Heer Jezus. En dan kan het niet anders. Of God zal je gebed horen. Ja, zelfs verhoren. Dat moet hij wel doen. Want God kan niet liegen. Hij moet het doen omwille van zijn belofte. Wie in Christus nadert tot Gods troon, wie de voetstappen drukt omdat hij de hoge priester je is voorgegaan en wij nu met vrijmoedigheid mogen toegaan, die zal gehoor vinden. Let wel, dat betekent niet dat je meteen ontvangt wat je had verlangd. Kijk, wij nemen in onze gebeden ook zoveel van onszelf mee. Ook onze gebeden moeten verzoend en gereinigd worden. Eén keer per jaar op die dag van de grote verzoendag, dan moest de hoge priester niet alleen het heilige der heiligen binnengaan, maar voordat hij daar binnen ging, moest hij ook bloed strijken aan de horens, daarvoor zaten ze, de horens van het reukofferaltaar. Omdat ook onze gebeden zoveel van onszelf bevatten, zoveel zondigs kunnen bevatten, verlangens waarvan wij denken dat willen we graag, maar we dwingen God er eigenlijk mee. We schrijven hem de weg voor, waarvan wij vinden dat hij die met ons zou moeten gaan. Met in Jezus' naam betekent ook dat je zegt, mijn zonde, de zonde moet ook uit mijn gebed verbannen worden. Het moet eruit gebrand. En toch, gemeente, toch mag u weten, God hoort je gebed. Hij hoort zelfs het geroep van de jonge raven, staat in een van de psalmen. Nou, als u dat wel eens hebt gehoord, dan weet u, dat klinkt niet echt mooi, het geroep van de jonge raven. Dat is een lelijk gekras. Maar hij hoort het. Het komt voor zijn troon. En gemeente, God verhoort het ook. Hoe doet hij dat? Nou, soms door directe verhoring. Soms moet je een tijd wachten, we lazen het in Hebreeën 4 al, op het juiste tijdstip, dat is Gods tijdstip, niet het onze. Soms komt het antwoord in de vorm van Lucas 11. Daar lezen we dat de Vader zeker de Heilige Geest zal geven, als we tot hem bidden. Daar had je misschien niet direct om gevraagd, je had misschien wat anders gevraagd. Maar hij geeft zijn geest. Want dat heb je het meest nodig. Hij geeft zijn geest om die weg te kunnen gaan. Waarvan je had gebeden dat die weg, dat het bij je vandaan zou blijven. Of om dat kruis te kunnen dragen. Soms antwoordt God in de vorm van vrede. Vrede die hij uitstort in je hart. Vrede met hem. Rustend in Christus in zijn overwinning. En uitziende naar de dag van je verlossing. Maar hoe dan ook, hij hoort en verhoort het gebed. En denk nou niet, gemeente. Nou, dat doet hij bij anderen, maar bij mij niet. Mijn bidden dringt niet door. En gemeente, als u nou voor uw gevoel tegen een gordijn aan staat te praten, weet dan dat de hoge priester Christus ons is voorgegaan. En onze gebeden draagt tot voor zijn troon. Hij is al aan de andere kant van het voorhangsel. Ons eigen vlees, zegt de catechismus. En hij is een hoge priester die precies kan meevoelen met al onze zwakheden. En wie op hem vertrouwt en hem volgt, die zal eenmaal mogen komen waar hij nu al is. Ja, dat is dan nu nog op afstand. Nu zien we zijn vader nog niet van aangezicht tot aangezicht. En nu is er nog, zeg maar, dat voorhangsel. Wij hier op de aarde, in het heiligdom, dicht bij hem, maar hij in de hemel. Maar eenmaal mag je hem dan zien van aangezicht tot aangezicht. En dan kom ik bij het derde. Bid tot God, want hij verblijdt zich daarover. Hij wil niet alleen uw gebed horen en verhoren om Christus wil, Hij verblijdt zich er ook over als wij tot hem bidden. Als we bidden, gemeente, dan is dat voor de Heere een aangename geur. Zoals wij zeggen, als er ergens iets lekkers gebakken wordt, dat ruikt lekker, zeg. Zo zegt de Heere God, als u tot hem gaat bidden, dat ruikt lekker, zeg. Hij zei, kom tot mij, bid tot mij. Weet, we hebben gelezen in Exodus 30 dat mengsel voor het reukwerk heel speciaal gemaakt moet worden. De samenstelling, ingrediënten, die moeten volgens een vast recept worden gemaakt. Het mag niet zo zijn dat de Israëlieten dat zullen namaken. Het stond er uitdrukkelijk bij. Ze mogen het niet namaken om eens te kijken hoe ruikt dat nou eigenlijk, dat reukwerk. En dat ze er dan zelf aan gaan ruiken. Kijk, ook de Israëlieten, die zullen best parfums hebben gemaakt. Dat hebben ze geleerd in Egypte, dat er is en bestaat. Maar niet met deze geur, niet met deze samenstelling. Deze is heilig, afgezonderd voor de Heer. Gemeente, zo mogen ook wij tot niets of niemand anders bidden dan tot God, tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Laat uw gebed heilig zijn. Laat uw verwachting heilig zijn. Dat je het alleen van hem verwacht. Van zijn hulp en leiding. Gemeente, ik heb de indruk dat we in deze tijd van corona als christenen hierin beproefd worden. Verwachten we het nou echt van de Heer? Is ons gebed nou werkelijk op hem gericht? Onze verwachting gericht op hem? Niet op wetenschappers die vaccins en medicijnen maken, niet op artsen die behandelingen starten, niet op een regering die maatregelen afkondigt, niet op het goede verstand van alle Nederlanders, van we moeten het samen doen. En God moet het doen. Beseffen we dat? Natuurlijk, we hebben onze verantwoordelijkheid als mensen, zeker. We staan ook nog in dienst van hem. En we hopen dat middelen ertoe bijdragen om de pandemie in te dammen en dat maatregelen dat doen. Maar gemeente, mensen en middelen, die zijn niet zonder God. En daarom laten we onze hoop en onze verwachting, onze enige verwachting, van hem hebben. En ons gebed gericht zijn op hem. Want gemeente, er is in de hemel blijdschap. Als wij als zondaar ons tot hem keren. Als we tot gebed komen. Als die geur van het reukwerk voor zijn troon komt. Want op het moment, gemeente, dat u gaat bidden, dan eer en erkent u hem, de drie enige God, als de Almachtige. Als je bidt, dan maak je je van hem afhankelijk. Dan verbind je aan hem. En dat is nou precies zijn verlangen. Dat ik zo aan hem verbonden zou zijn. Dat we zouden leven, niet voor eigen rekening, maar voor zijn aangezicht. Daarom moet Israël heel die tabernakel bouwen. Daarom heeft hij ook zijn zoon gezonden, Jezus Christus, naar deze aarde. Hij zoekt contact. Hij wil verbinding, want hij wil u niet kwijt, gemeente. Dat is zijn liefde voor zondaar. Hij wil je tot zich nemen. Eenmaal in heerlijkheid. Al die voorwerpen in de tabernakel, die hebben allemaal iets voorlopigs. Ze banen de weg naar het heilige, ja, eigenlijk naar het heilige der heiligen. Daar kun je nu nog niet komen. Maar je mag er al wel vlak voor zijn. Bij het reukofferaltaar. Dat is het verste wat je komen kunt. Dat is het dichtst bij hem. Maar hij zegt het zelf, hij belooft het. Weet je wel? Dat je dan vlak voor mijn troon staat en dat de geur van je gebed bij mij in de hemel te ruiken is. Maar dan laten we zo 's morgens en 's avonds bidden tot hem. Gebed als de grendel van je dag. Zoals je 's morgens de deur van het slot draait. En zoals je 's avonds de deur weer op slot draait. Zo mag je als kind geborgen weten. In Gods hoede. als kind van God. En hij hoort. Hij weet het. Laat zo ons leven hem gewijd zijn. Want als dat je hart raakt, dat hij hoort, dat hij zich ontfermt, dat hij leidt, dan begrijp je de dichter van Psalm 116. Die God die heb ik lief. Want die getrouwe Heer, die hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Amen. Gemeente, laten we zo voor Gods troon komen in onze gebeden en met onze dankzegging. Weer in onze dankzegging ook uit ons midden bij Gods troon brengen. Onze broeder Boonzaaier van de Munnikenweg 5 uit Ederveen. Hij is donderdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij was daar opgenomen in verband met een coronabesmetting. We willen hem voor hem danken, maar ook voor hem bidden en ook voor zijn vrouw, zuster Boonzaaier, die ook herstellende is van een coronabesmetting. We denken in onze dankzegging ook aan zuster Schoeman Slok van de David Tenierslaan 152. De ingreep die ze moest ondergaan in verband met de niervlieskanker, die is goed verlopen. Er is geen weefsel verwijderd, maar de tumor is gelezerd. En dit zal over een aantal weken nog een keer moeten gebeuren. En ze is inmiddels ook weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We bidden voor zuster van de Bovenkamp Vonk van de Morgenster 2. Ze heeft haar heup gebroken en is daaraan geopereerd. De operatie is goed verlopen, zo hebben we begrepen. En we willen bidden om verder herstel voor haar. We denken in onze voorbeden ook aan familie Otte Wups van de Hofstede 29. De zus van Ina is in de afgelopen week op 86-jarige leeftijd overleden en begraven. En we bidden ook voor de familie Van Zorgen. Er wordt op dit moment gezocht naar een plaats in een hospice voor zuster Van Zorgen. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen voor uw troon. Wat een wonder. Wij die ons op aarde zo vaak zonder u wanen, heren, en dat u zo onbereikbaar bent voor ons. Maar u heeft een middel gegeven, het gebed. En u heeft ons vanmorgen willen laten zien vanuit uw woord, vanuit het zichtbare van de tabernakel, wat dat eigenlijk is. Dat we op die manier vlak voor uw troon staan. En dat u ons bidden hoort. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus. Die de weg heeft gebaand naar u toe. Heere, wat een wonder dat we dan zo in uw naam, Heer Jezus, ook nu, vanmorgen, tot u mogen komen in ons gebed. En dat u zich aan ons wil verbinden. Heere, wat is het een wonder dat u ons als gemeente en als kerk nog voor uw troon wil hebben, want waar verdienen we het aan? Heere, zelfs in onze gebeden zit er zoveel van onszelf altijd weer in. Vergeeft u het ons toch uit genade, Heere, en leer ons bidden. Geef ons ook uw Heilige Geest om te kunnen ademen, dat onze adem naar u uit mag gaan. Ja, Heere, bekeer ons ook. Als ons leven zo biddeloos is, verander het toch, Heer. En geef dat wij ook ernaar zullen staan om het te veranderen, om een ritme in te brengen, om 's morgens en 's avonds u te zoeken. Heere, geef het toch. Dat we zo momenten zullen hebben op de dag waarop we u mogen eren en aanbidden. En als we ook op deze zondag in twee diensten zo samen mogen komen, 's morgens bij het krieken van de dag en aan het einde van de middag bij het vallen van de avond. Heere, geef dan dat we vanuit dat ritme ook het ritme in ons dagelijks leven door de weeks mogen vinden. Leer het ons door uw Heilige Geest. Heren, we willen ook vanuit ons midden aan u opdragen onze broeder Boonzaaier. We danken u dat hij terug mocht komen uit het ziekenhuis. U heeft hem nog gespaard, heren, zo mag hij het zelf ook zien. En u weet dat hij nog altijd benauwd is, dat er nog verder herstel ook moet komen. Voor hem, maar ook voor zijn vrouw, voor zuster Boonzaaier, bidden wij u daarom, heren. Wilt u hen toch samen nog gedenken in uw goedheid en trouw? En Wilt u geven dat er genezing mag komen? We danken u ook voor zuster Schoeman. Na de ingreep die ze deze week moest ondergaan. We danken u, Heere, dat op deze wijze kon plaatsvinden. En dat ze inmiddels ook weer thuis is uit het ziekenhuis. Heere, weest u haar nabij. Geef dat ze haar hoop op u mag stellen, Heere. En dat ook haar leven een leven van gebed mag zijn en worden. Omdat we het van u immers moeten verwachten. Voor de dingen van deze tijd. En ook als het gaat over onze eeuwige toekomst. Heren, wij bidden u voor zuster van de Bovenkamp. Wilt u met haar zijn nu ze deze week haar heup heeft gebroken en daaraan geopereerd werd? Heren, geef dat ze verder herstellen mag. Wilt u bij de revalidatie ook kracht geven? Zegent u haar en ook haar man. Neem hen in uw hoede, Heren. Ook in deze omstandigheden. Wij bidden u voor familie Otte, die in de afgelopen week afscheid moest nemen van een lieve zus. Heren, wees u bij Ina en bij Stef. Heren, bij allen ook, de familiekring. Heren, wilt u in uw trouw en in uw ontferming troosten en verder leiden. En laat het licht van de overwinning van u, Heer Jezus, u die overwonnen hebt over de dood, ook over ons verdriet mogen vallen, dat we het zo kunnen beleven, dat we zo daarin ook niet alleen gelaten worden. Heer, wij bidden u voor familie van Zorgen, voor zuster van Zorgen die naar een hospice moet worden gebracht, omdat het thuis niet meer gaat. Heere, weest u toch bij haar. Ontfermt u zich over haar. Heere, ze mag toch weten dat u, Heere Jezus Christus, haar verlosser bent. Dat u ook voor haar wilde sterven aan het kruis. Heere, laat zo dat kruis sterven van u hoog boven ons mogen zijn. Dat we daar onze ogen op mogen richten. En Heere, dat we daarin ook mogen weten dat u in alles, ook in deze moeilijke omstandigheden, voor ons wil zorgen. Heere, wij bidden voor anderen die op dit moment ziek zijn of die in quarantaine zitten vanwege het coronavirus. Wilt u genezing geven en herstel geven? Wij bidden u, Heere, of u ook wil zijn bij hen die in hun familiekring of vriendenkring ook in deze tijd de dood, het verscheurende van de dood ervaren. Heere, wilt u troosten en helpen en ons ook daarin bemoedigen met uw woord. Heere, gaat u met ons mee als we naar huis gaan? Zegent u ons als gemeente ook op deze dag? En breng ons in getrouwheid ook weer onder uw woord. Als we ook samen tot u mogen naderen in de gebeden. Op deze middag. Zegent u dominee Mulder die dan ook uw woord mag bedienen en ook het sacrament mag bedienen. Hoor naar onze gebeden in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Tot slot zingen we uit Psalm 107, daarvan het eerste vers. En u mag ook vanuit deze dienst uw gaven geven als een offer van dankbaarheid voor de Heer. Psalm 107, vers 1 is onze slotpsalm. dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.